Welkom bij de podcast Expat to Repat, je weer thuis voelen in Nederland, waarin ik, Mirjam de Bakker, jou aan de hand van mijn eigen ervaringen en de verhalen van andere repats meeneem in hoe het is om weer terug te verhuizen naar je thuisland, zodat jouw terug naar Nederland reis sneller en fijner verloopt dan de mijne. Welkom, lieve luisteraar, bij weer een aflevering van de podcast Expat to Repat, je weer thuis voelen in Nederland. Ik heb echt de leukste gasten de laatste tijd en vandaag is dat ook weer zo, want ik mag zo meteen in de podcast verwelkomen Coco Hofs. En Coco die helpt internationale bedrijven met het overbruggen van culturele verschillen. Dan geeft ze advies en trainingen in en daar gaan we het uitgebreid over hebben, want er zijn best wel wat overlappen te vinden tussen expats, repats, cultuur. Dus daar gaan we in deze podcast over verder. Dus van harte welkom in mijn podcast, Coco.
Dankjewel, wat een leuke introductie en hartstikke leuk om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, ik ben altijd nog een beetje soort van verbaasd als mensen ja zeggen. Daar moet ik misschien een keertje mee ophouden, want ik heb gewoon een hele leuke podcast. Maar ik vind het vooral heel interessant om te horen natuurlijk wat jouw verhaal is. Maar ook hoe jij vanuit jouw vakkennis en jouw expertise kijkt naar repats en het cultuurstuk. En waarom we dan in Nederland soms tegen dingen aanlopen. Maar voordat we daarop ingaan, willen we uiteraard iets meer van jou persoonlijk weten. Dus ook jij woonde ooit in Nederland, bent Nederlandse, woont nu ergens anders. Maar er was een moment dat je wegging. En, om welke reden, waarom ging je naar het buitenland en waar ging je naartoe?
Ja, ik... Dit was in 2016. Dat is het jaar dat ik ben vertrokken uit Nederland. Ik werkte toen voor de H&M groep, de Zweedse retailer, in een managementrol. En in 2016 kreeg ik de mogelijkheid om voor de H&M groep naar Azië te vertrekken. Dat begon in Singapore voor een periode van een x aantal maanden. En eigenlijk halverwege die periode in Singapore kwam de vraag van, goh, wil je hierna naar Japan? Dus toen ben ik in eind 2016 voor 2 jaar naar Tokio verhuisd, waar ik mocht wonen en werken. Vanuit Tokio naar Chili, naar Santiago, de hoofdstad van Chili in Latijns-Amerika. En daar ben ik gaan werken voor de gehele Latijns-Amerikaanse regio. En dus dat is inmiddels, jeetje, het is december 2024. Dus het is echt alweer heel erg lang geleden.
Ja, mooi. Ja, Singapore ken ik. Daar heb ik zelf ook ruim 4 jaar gewoond. Ik weet het, maar in Pakistan... Ja, in Pakistan hadden wij ook een... daar waren niet zo heel veel expats. En één daarvan, Petter, een Zweed. Die was er ook voor de H&M groep, weet ik nog.
Oh, wat grappig. Ja. Wat leuk. Ja, je vindt ze overal. We zeggen altijd, je Nederlanders vind je overal, maar Zweden vind je eigenlijk ook overal. Mag ik eerlijk over zijn?
Ja. Ja, klopt. Die doen ook graag aan reizen en buitenlandavonturen. En Japan. Ja, Japan heb ik nooit gewoond, maar zijn we wel een paar keer op vakantie geweest. Wat een fantastisch land is dat.
Ja, fascinerend. Ja, fascinerend inderdaad. Dat zeg je heel erg mooi. En het was eigenlijk ook in Japan, toen ik daar woonde en werkte en leiding gaf aan een team met Japanners, Zuid-Koreanen, Chinezen. Dat is eigenlijk ook het moment geweest waarbij mij de realisatie, of ja, dat is misschien nog een beetje een understatement, maar in ieder geval de bewustwording kwam hoe groot de impact van cultuur is op dat wat we goed of fout vinden, dat hoe we communiceren, dat wat we goed leiderschap vinden. Nou, noem het allemaal maar op, gaan we vast en zeker nog over hebben. Maar kijk, mijn werkgever heeft mij toenertijd ongelooflijk goed begeleid in, nou ja, wat moet je weten over Japanners? Want het is natuurlijk ook cultureel gezien, ik denk dat elke luisteraar dat ook wel weet, weet je, cultureel gezien is Japan echt een, nou ja, een culture shock, zal ik maar zeggen. Dus ik ben heel erg goed begeleid in, nou ja, wat moet je weten? Waar hou je rekening mee? Hoe stel je je op? Wat zijn de lokale gebruiken? Echter, toen ik daar met mijn poten in de modder stond en dus een team te leiden had van allerlei culturen en collega's van alle hoeken van de wereld. Mijn baas of leidinggevende kwam uit Amerika en ik werkte voor een Zweeds bedrijf. Dat is eigenlijk het moment dat ik realiseerde, ja, je kunt je nog zo goed voorbereiden, maar uiteindelijk, weet je, er is, je kunt niet alle ins en outs van alle culturen waar je mee werkt weten. Dat moet je jezelf ook niet aan willen doen. Nee. En ja, daar is eigenlijk mijn passie uit pijn voortgekomen. Ja, uit pijn van onwetendheid en onbekwaamheid. En dat is dus inderdaad wat ik dan vandaag de dag doe. Help ik andere internationaal opererende bedrijven met juist dat hele vraagstuk. Van hoe werk je beter samen?
Want ik kan, wat ik net zei, ik heb natuurlijk in Japan gewerkt. Ik ben er wel een paar keer geweest. Wij zouden er misschien gaan wonen. En toen waren we op pre-visit in Yokohama, dus dat is nog buiten Tokio. En toen liep ik daar door een supermarkt. En ik kon natuurlijk niks lezen. Dit was voor Google Lens. We gingen de metro in. Ik kon niks lezen. Ik bestelde een koffie met melk. Dat lukte niet. En toen dacht ik, ja, wacht even. Maar dat alleen al, hè, die taal is... En ja, niemand sprak daar Engels op dat moment.
Nee, klopt.
Het was echt wel een dorp. En toen dacht ik, ja, maar dit is wel even next level. Dit is niet zomaar even een land waar je gaat wonen. Ik bedoel, de mensen zijn, wat ik zei, fascinerend. Maar zo alien in onze ogen. En andersom lijkt mij dat dus ook. Want hoe vonden zij het dan om een Nederlandse, of all people, als leidinggevende te krijgen?
Ja, dat is een hele leuke vraag. En die kan ik ook vrij transparant beantwoorden. Omdat ik uiteindelijk na die 2 jaar dat ik daar op expat assignment was, ook dat gesprek met dat team heb gevoerd. Van hoe was dit nou voor jullie? Kijk, Nederlandse cultuur, maar ook de Zweedse cultuur. Dus het bedrijf waar ik voor werkte was van Zweedse origine. Wij geloven heel erg in, zeg maar, goed leiderschap is het faciliteren van het gesprek. Het in beweging krijgen van de ander. Je input geven. Weet je, geen idee is gek genoeg als we het maar met elkaar bespreken. En ieders perspectief is welkom. Dus als Nederlandse leidinggevende kwam ik daar. En ja, dacht ik heel erg, jeetje, weet je, niemand durft iets te zeggen. Mensen zijn misschien wel angstig. Ik moet ze redden. Ik had eigenlijk het idee dat ik ze een soort van moest redden van... Ja, de beperkingen, in mijn perspectief, waar zij mee te maken hadden. Ja. Maar voor hun was dat natuurlijk precies andersom. Zij dachten, ja, dan komt hier die hele enthousiaste, Nederlandse, vrolijke, gezellige, optimistische dame. Ja, en die probeert met alles wat ze in zich heeft ons te redden. Maar wij willen helemaal niet gered worden. Dit is gewoon heel fijn. De manier waarop wij dit doen, werkt voor ons. Ja, en dat heeft natuurlijk best wel lang geduurd voordat... ik eigenlijk tot ontdekking kwam van, ja, weet je, de methode of de manier zoals ik dit aanvlieg werkt gewoon helemaal niet. En ik zelf tegen de muren opvloog en dacht, jeetje mine, hoe ga ik hier ooit mijn resultaten mee behalen? Ja, en dan niet hier zozeer met de individuen, maar wel met de dynamiek en alle culturele uitdagingen. En ja, voor hun, voor Japanners, om maar even te generaliseren, want uiteraard ieder individu is uniek, maar voor Japanners, ja, is gewoon... Het is een eilandcultuur en het is een one of a kind. Dus er komt een Europeaan. Ja, en zij denken gewoon, ja, die vrouw weet niet beter, joh. Laat maar gaan. Weet je, dan komt er zelf weer een nieuwe. Weet je die? Ja. Dus het is best, het is heel interessant. En dat is ook, ja, ook waar de perceptie eigenlijk, weet je. Ja, de culturele perceptie wordt dan in één keer heel duidelijk. Want ik, ja... interpreteerde hun echt als zijnde van, ja, ze, weet je, ze hebben wel een mening, maar durven hem niet te geven. Terwijl de manier waarop ik hun mening misschien wel probeerde te polsen, was helemaal niet effectief. Dus uiteindelijk hebben zij wel degelijk met mij altijd hun meningen gegeven. Alleen ik wist het niet te luisteren, ik wist het niet te horen, zeg maar. Ja.
Maar dat is dan eigenlijk, als je daar nu op terugkijkt, voor jou een moment geweest waarop je ook je eigen cultuur... als een objectief iets moest gaan zien, of een subjectief iets moest gaan zien. Zo van, oké, maar hoe zit mijn perceptie, hoe zit mijn cultuur dan in elkaar? En hoe is dat anders van deze cultuur? En inderdaad, wat zei je net ook al even voordat de opname startte, er is niks goed of fout, maar het is wel anders. En als je elkaar wil begrijpen, ja, dan hoe ga je dat doen? Moet je dan een soort van gezamenlijke, dat afspreken hoe je dat doet? Of hoe doe je dat dan?
Ja, dat zeg je heel mooi. Kijk, uiteindelijk, een vis ziet het water waar die in zwemt niet. Dus dat is ook echt zo. Goudvissen zien geen water, zeg maar. Geen enkele vis ziet het water. En cultuur is eigenlijk precies hetzelfde. Dus zolang... kijk, wij zijn... Nou, jij bent opgegroeid in Frankrijk. Dus jij hebt waarschijnlijk al een andere blik naar de Nederlandse cultuur dan dat ik die in 2016 had. Maar op het moment dat je je eigen cultuur verlaat, pas dan word je je heel erg bewust. En soms makkelijk, maar soms ook op een moeilijkere manier. Van dat wat jouw culturele achtergrond eigenlijk doet met hoe je kijkt naar de wereld. En ja, jouw vraag van ja, moet je dan met elkaar daar afspraken over maken? Nou ja, in mijn geval, ik weet nog heel goed, ik gaf een, zeg maar een 3 jaar plan strategische presentatie aan een heel cultureel divers team. En ik gaf de mensen een soort opdracht. Kleine werkvorm van ga even met elkaar in gesprek over deze stelling of over deze vraagstelling en kom dan bij me terug. En ik zei bij wijze van spreken 1, 2, 3, go. En iedereen rende een andere kant op. En toen dacht ik, hoe is het mogelijk? Weet je wel? Ik heb hetzelfde verhaal afgestoken. Iedereen heeft dezelfde instructie gekregen. En toch heeft iedereen een andere interpretatie van nou, de opdracht, de boodschap, dat wat je moet bereiken. En dat is het moment geweest waarop ik me realiseerde van ja, ik kan wel elke keer mijn vinger wijzen naar de cultuur van een ander, maar kennelijk zit het hem heel erg ook in mezelf. En inderdaad, dan is het heel erg helpend om een stuk zelfreflectie te doen. En cultuur is eigenlijk een hele, hele mooie tool om te kijken naar hoe je zelf in elkaar zit. Want het is een hele niet bedreigende tool. Cultuur representeert eigenlijk het gedrag van een groep. Om het maar even heel simpel te zeggen.
Ja.
En ja, dat is dus een hele niet bedreigende manier om te kijken naar wat vind ik eigenlijk van de wereld. Wat is goed of fout? Wat is goed leiderschap? Hoe communiceren we? Wat is constructieve feedback? Om er maar even eentje te noemen.
Dan vraagt dan een Amerikaan, die heeft er ook een heel ander beeld bij.
Nou, precies. Nou ja, daar heb ik ook wel een heel mooi voorbeeld van. Kijk, wij Nederland als cultuur, hè, dus nogmaals, ieder individu is uniek. Er is geen goed of fout, maar... Ja, wij leren in Nederland vanaf een hele jonge leeftijd dat negatieve feedback eigenlijk een soort cadeau is om je te ontwikkelen. En dat dat op zichzelf staat, dus dat je dat niet moet verwarren met allerlei complimenten. Of je moet hem niet zoals de Amerikaanse manier sandwichen tussen allerlei positieve, vrolijke noten. Dus ik weet nog heel goed toen ik rapporteerde aan een Amerikaanse leidinggevende, dat ik op een gegeven moment bij haar op kantoor moest komen en dat zij zei, Coco, ik ben heel erg teleurgesteld in het feit dat je niks hebt gedaan met mijn feedback. Ik zie de verbeteringen niet. En ik zag haar gezicht en ik kan nog zo goed terug naar dat moment, maar ik keek naar haar gezicht en ik wist, ze is bloedserieus en ze is echt teleurgesteld. En ik had geen idee waar zij het over had. Geen idee.
Oh man.
En dat komt omdat Amerikanen in vergelijking met Nederlanders inderdaad vrij veel complimenten gebruiken op het moment dat ze nou ja, kritiek of opbouwende kritiek geven. Dus op het moment dat zij met allerlei hele positieve complimenten kwam en eigenlijk het dus zeg maar die area of improvement of dat wat ik moest verbeteren kwam aan het einde van haar feedback sessie. Ja, tegen die tijd was ik al lang en breed niet meer aan het luisteren.
Omdat nee, en dat was waarschijnlijk heel klein in verhouding met complimenten. Dus je denkt,
absoluut.
Oh, een klein dingetje.
Absoluut. Ja. Oh, ik vergeet nooit meer. Zij zei, ik had een presentatie gegeven en zij zei, oh, het was zo inspirerend en zo energiek. En laten we kijken hoe jij anderen en de collega's kan helpen om ook wat meer, zeg maar, zelfverzekerd op het podium te staan. En weet je, laten we daar samen een plan voor optuigen. Maar kijk nog even naar slide 6 en 7, want daar zat een spelfout in of zo. Of zoiets in die sfeer. Ja. En ja, ik heb natuurlijk helemaal niet naar slide 6 en 7 gekeken. Omdat ik was helemaal niet meer aan het luisteren. Ik dacht, nou, ik had eigenlijk meer een soort salarisverhoging verwacht, bij wijze van spreken. Ja, en dat zit hem dus heel erg in ja, wat je leert vanuit een hele jonge, eigenlijk vanuit school, daar waar je opgroeit, de omgeving om je heen. Ja, daar leer je hoe bepaalde dingen gaan. En in Nederland leren wij niet dat constructieve feedback met allerlei complimenten komt, maar in Amerika wel. Ja. Dus is het belangrijk dat je leert te luisteren naar, zeg maar ook tussen de regels doorluisteren en dat je ja, probeert de essentie van een boodschap daaruit te halen.
Ja, ik ken deze uit Engeland. Toen we daar woonden heb ik een opleiding gevolgd. Interior Design en Architecture. Daar heb ik ook een diploma in gehaald. Want ja, je zal maar heel veel verschillende dingen willen doen in je leven. Ja. Maar ik weet nog in het begin, in het eerste jaar, toen had ik iets ingeleverd. En een hele aardige, wat oudere Engelse man. En die gaf heel veel goede feedback. En die zei toen van, ja, yeah, it's really got potential. En ik dacht, nou, ik ben op de goede weg. Nou ja, op een gegeven moment zei ik dat dus tegen een Engelse vriendin. En die zei, vond hij het zo slecht? En ik was zo, En toen ben ik inderdaad, toen zei ze, joh, ik ga je even heropvoeden. Want hij bedoelt van, nou ja, eigenlijk kun je gewoon beter alles scrappen en opnieuw beginnen. Want ik vind 3 keer niks. Terwijl ik zag inderdaad het positieve van, oké, nou, er is ruimte. Ik ben op de goede weg. En Engelsen, nou, er zijn ook van die op internet overal te vinden van die overzichtjes. Hè, van een Engelse zegt dit en ze bedoelen dat. Maar dat is daar echt zo. En die moet je wel snappen. Ik weet zelfs Joris Luijendijk heeft daar ook een boek over geschreven, over zijn tijd in Engeland. Als je die niet hebt meegekregen, dan denk je inderdaad dat je hartstikke goed bezig bent. En dan ben je volgens mij een mooie baan kwijt.
Ja, nee, absoluut. Nee, mooi voorbeeld. En ja, eigenlijk het voorbeeld wat je geeft zit hem heel erg in lijn met wat we cultureel gezien constructief vinden. En ja. Nederlands als cultuur vindt, zeg maar, feedback constructief als het gaat over je werk. Hè? Dus het gaat over de wat. Ja. Het gaat niet over jou als het individu of het is niet persoonlijk. Ja. En het is heel erg at face value. Ik zou even niet weten hoe ik dit beter in het Nederlands zou moeten zeggen. Maar dus je neemt de woorden eigenlijk vrij letterlijk.
Ja.
En indirectere culturen, nou ja, goed. En er zijn er echt heel erg veel van. En de UK is daar zeker één van. Ja, daar is het veel meer de context die eigenlijk de boodschap is. Ja. Waarmee je dus inderdaad van, ja, it has potential, is dus het equivalent van, nou ja, goed, je bent er echt nog lang niet, maar zet hem op, weet je wel?
Ja, succes. Ja. Ja.
Succes ermee, ja. Ja. En die moet je leren lezen.
Klopt.
Waar ik dus in Japan met name heel erg tegen aanliep, is ik was heel erg voorbereid op het leren lezen van de Japanner. Alleen met zo'n cultureel divers team en collega's en een leidinggevende. Ja, je kunt niet alle ins en outs van elke cultuur leren lezen. En daarom, ik werd gewoon gillend gek. Echt gillend gek.
En hoe heb je die doorbraak, hoe heb je dat dan voor jezelf ingericht? Wat heb je toen gedaan om te zorgen van, oké, maar dit gaat me niet nog een keer overkomen?
Ja, nou, heel veel zelfstudie. En eigenlijk is het boek The Culture Map van Aaron Meyer, zal je zeer waarschijnlijk wat zeggen. Ik zie jou inderdaad ook uit beeld verdwijnen nu. Ik ga er even uit dat je hem gaat pakken. Exact. Onze grote gele vriend. Nou, het lezen van de culture map heeft in ieder geval het besef bij mij doen groeien dat het niet aan mij persoonlijk lag. Dat het nooit aan het individu of de ander lag. Maar dat er zoiets bestaat als culturele perceptie. En wat ik toen heb gedaan is gewoon het gesprek geopend met het team. En daarmee gewoon gezegd van, goh, luister, wij nemen allemaal onze culturele referentie mee naar de werkvloer. Elke dag. Dit beïnvloedt ons 24/7. En dat is ook niet iets wat we volgens mij moeten elamineren. Maar we moeten het wel proberen beter te gaan leren begrijpen. Kijk, en dat heb ik zelf opgetuigd, om het maar zo te zeggen. Was dat de meest ideale manier? Nee, waarschijnlijk niet. Maar het was wel echt het enige wat ik op dat moment ter beschikking had of om handen had. En kijk, fast forward heb ik me inmiddels door Aaron Meyer zelf laten opleiden. Dus ik ben inmiddels door haar getraind en gecertificeerd om met haar tools ook andere bedrijven te helpen. Wat het fijne aan deze methode is en het fijne is aan dit boek, is dat er dus geen goed of fout is, maar dat het gaat over perceptie. Dus dat het gaat over hoe komen we op elkaar over.
Ja.
En doordat je leert werken met die perceptie, dus bijvoorbeeld jij in jouw geval in Engeland met zeg maar jouw werkstuk of jouw assignment had potentie, ja, dan is de perceptie vanuit jou zeer waarschijnlijk dat, Nou, dat iemand een beetje fluffy in zijn communicatie is. Niet echt zegt wat hij echt denkt. Misschien een beetje walk around the bushes. Terwijl als jij jouw equivalent van die feedback had gegeven, dan was het bij die Engelsman heel persoonlijk geweest. Brutaal. Ongepast. Ja, nou, kijk, en zeker. Als je met die perceptie kan leren werken, dan hoef je dus ook niet meer al die ins en outs van al die culturen te weten. Dan kun je gewoon kijken, hoe komen we op elkaar over en hoe gaan we daar dan weer mee om?
Ja, wat ik hoop dat je dat ook zo ziet. Maar wat ik altijd gehad heb, is culturele nieuwsgierigheid. En dat drijft denk ik ook veel mensen die expert worden en ook weer repet. Ja. Dat je met een open blik sowieso gaat kijken naar het land, de mensen waar je naartoe gaat. Dat was voor mij ook de reden om bijvoorbeeld ja te zeggen toen mijn man zei, we kunnen naar Pakistan. Heel veel om me heen zeiden, je bent gek. Maar ik zei, ja, maar ja. Wat weet ik nou van dat land? Wat weet ik van die cultuur? Alleen maar wat je hier in het nieuws ziet. Ja, dat is niet, wat wij ervan vinden. Dat is niet hoe het is. En dat heeft zo veel verrijking ook gewoon meegebracht. Een andere tijdsbeleving die ik tot op de dag van vandaag probeer vast te houden. Want dat is, en die heb ik al vaker gedeeld. Ik kwam daar en ik ging daar meubels laten maken. Ik kwam daar bij een vakman, dat was hartstikke mooi. En die had een werkplaats en het zal maar prachtig worden. En ik zei, nou, wanneer is het klaar? Ja, in 2 weeks inshallah, ma'am. En ik dacht, oké, nou prima. Dus ik stond 2 weken later op de stoep.
Ik voelde hem aankomen.
Ja. Ja. En hij keek me aan en hij zei maar, what are you doing here, ma'am? En ik zei, ja, maar jij zei 2 weken. Hij zei, no. I said 2 weeks inshallah. What I mean is, you never know. It's ready when it's ready. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk is dat een veel fijnere manier. Kijk, dat natuurlijk, hè, in zaken werkt dat niet altijd. Je hebt deadlines, et cetera. Maar mijn Nederlandse perceptie van afspraak is afspraak en het moet altijd binnen die termijn. Ja, het leven komt er soms tussen, dat lukt niet altijd. En die, ik denk dat dat ook mijn moeilijkste punt was als repet, om weer met onze tijdsbeleving om te gaan.
Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En ik vind het overigens heel mooi wat je zegt over die nieuwsgierigheid. En met een bepaalde, vanuit een menselijke nieuwsgierigheid en een intrinsieke motivatie kijken naar cultuur en naar het land waar je gaat wonen. Want ik geloof ook echt, je kunt je nog zo opleiden en inlezen, maar uiteindelijk is gewoon die nieuwsgierigheid gaat je gewoon heel ver brengen. En ik geloof er ook heel erg in, als je vanuit dat vertrekpunt de ander ziet, leer je ook veel meer over jezelf. En dat is ook iets, dat is echt een hele mooie bijkomstigheid, denk ik, waar waarschijnlijk alle expats zich in herkennen. En dat gezegd hebben, dan snap ik ook heel goed dat terugkeren naar Nederland vanuit Pakistan, dat zeg maar de perceptie van tijd en deadlines en commitments, dat een hele grote uitdaging was. Want dat is echt een groot verschil.
Ja, nou, wij gingen van Pakistan naar Singapore eerst. Oh ja. En daar had je weer het saving face syndroom. Dus klopt. Het vooral niet de ander willen beledigen, wat natuurlijk op zich een hele mooi uitgangspunt is. Maar dat is zakelijk ook niet altijd even makkelijk. Omdat je dan ook een andere manier uit moet zien te vinden wat iemand echt denkt of kan.
Ja,
of
nee, zeker. En ook daarin, dat zie ik ook bij eigenlijk al mijn klanten. Geen uitzonderingen, in alle eerlijkheid. Je hebt, om even generaliserend te doen, dat vind ik in mijn werkveld altijd nooit zo'n heel goed idee, maar voor het voorbeeld helpt dat wel. Kijk, je hebt culturen waarbij de relatie eigenlijk de grondlegger van het vertrouwen is. Dus het vertrouwen om zaken te doen, om met elkaar te werken, om je open te stellen, om je mening te geven, et cetera. En je hebt culturen, zoals bijvoorbeeld Nederland, waarbij datzelfde vertrouwen eigenlijk wordt opgebouwd door gewoon hele zakelijke taken. Je komt op tijd, je haalt je deadlines, alles wat je inlevert is van hoge kwaliteit. Dus hoe je bij dat vertrouwen komt, waarbij mensen zich veilig voelen, en hoe belangrijk die groepsharmonie is, ja, dat is gewoon extreem groot verschil. En dat zie je bijvoorbeeld al als je Nederland zou vergelijken met België, waar we toch voor een heel groot deel dezelfde taal gebruiken om te communiceren. Zijn daar die verschillen al heel erg groot. En inderdaad, culturen waarbij het vertrouwen vaak wordt opgebouwd vanuit het bouwen van de relatie, gaat vaak ook hand in hand met inderdaad dat losing face. Waarbij ja de groepsharmonie en het maar in stand houden van die goede relatie gaat gewoon above everything. En dat is voor ons Nederlanders iets wat heel erg moeilijk te begrijpen is en ook heel erg moeilijk te lezen. Maar wel ook meteen de meest effectieve manier om een goede samenwerking op te bouwen. Is gewoon bouwen aan de relatie. Bouwen aan de relatie.
Voor jou, want jij bent wel een korte periode terug geweest in Nederland.
Hi, ik ben Corina.
En ik ben Mirjam.
Wij zijn het team van Resettle. Bij Resettle helpen we Nederlandse expats die weer terugkomen in Nederland bij het reboarden binnen de organisatie. Daarnaast ondersteunen we de partner bij het oppakken van de professionele ontwikkeling richting de arbeidsmarkt.
Op onze website resettle.nl vind je heel veel inspiratie en informatie. Resettle is zonder E, dus resettl.nl.
Ken je in je omgeving nou meer repets? Dan help je ons enorm door deze podcast naar ze door te sturen. En dan gaan we nu weer terug naar het gesprek met onze gast.
En daarna ook weer weggegaan. Keek jij toen met een andere blik naar Nederland en dat kleine stukje repet wat we er dan even intrekken?
Ja, leuke vraag. En ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Het antwoord op de vraag is absoluut ja. Dus terugkomen was om heel veel redenen heel uitdagend. Waar ik denk ik elke repet zich ook in zou herkennen. Weet je, alles is anders, maar niks is anders. Weet je, alles is anders, niks is veranderd. Echter, ik vond het heel erg lastig om weer met die agenda te gaan werken. Ik kwam natuurlijk uit Zuid-Amerika, waar de perceptie van tijd gewoon flexibel is. Waar in één keer spontaan 11 mensen voor de deur staan om te komen lunchen. Terwijl in Nederland, nou ja, kende ik bij wijze van spreken niet eens meer 11 mensen. Laat staan dat ze spontaan voor de deur stonden. Dus dat vond ik heel erg lastig. En ik vond ook... Ja, ik heb het echt een beetje ervaren als koud. Niet letterlijk, maar gewoon een beetje kil. Miste heel erg het relationele contact. Wat ik zeg, waar moet ik beginnen? Ja, ik vond het heel lastig. Ik heb het echt als heel lastig ervaren, ja.
En vanuit jouw werkveld dan, is dat dan omdat je aan zoveel andere culturen blootgesteld bent geweest en ook gezien hebt hoe het anders kan en welke onderdelen daarvan misschien ook beter bij jou als persoon passen?
Ja, mooi. Mooie vraag. Kijk, ieder individu, het maakt niet uit waar ter wereld je opgroeit, ieder individu heeft een cultureel referentiekader. Dat zit gewoon neurologisch in ons brein en op een gegeven moment, op een bepaalde leeftijd rondom puberteit, zijn we geconditioneerd. En dat referentiekader, dat zegt iets over iedereens voorkeuren. En dat verandert niet meer. Dat kan eigenlijk niet veranderen. Er zijn twee hele extreme uitzonderingen, namelijk extreem trauma en chemotherapie. Bepaalde specifieke chemotherapie. Dus laten we die heel even links laten liggen. Mm-hmm. Maar je culturele referentiekader, zoals dat in je brein zit, zegt niks over of je gedrag kan aanpassen. Dus het zegt iets over je voorkeuren, maar het zegt niks over of je het ook op een andere manier zou kunnen doen. En ik denk, om even terug te komen op jouw vraag, dat Singapore, Japan, Chili en Peru, waar ik dus had gewoond en heb gewerkt voordat ik toen terugkwam naar Nederland. Ja, daar ben ik heel comfortabel geworden met eigenlijk mijn eigen gedrag opnieuw leren kennen, leren lezen. En inderdaad heb ik heel erg ontdekt welke dingen beter bij mij passen. Ja. Het grappige is echter wel dat als ik, en dat is onderdeel van mijn werk, dat ik elk kwartaal een soort assessment doe om mijn eigen culturele referentiekader weer heel even scherp te zetten. Ja, die verandert dus nooit en die is heel Nederlands. Dus als je mij vraagt, wat is constructieve feedback? Dan is dat gewoon het doorsnee Nederlandse antwoord. Als je mij vraagt hoe ga je om met autoriteit of, nou ja, we noemen het heel vaak power distance. Hè? Hoe comfortabel zijn we met autoriteit en hiërarchie? Is heel Nederlands, is heel laag. Ja. En toch voel ik me meer als een vis in het water in niet-Nederlandse culturen dan in wel-Nederlandse culturen, zeg maar, vergelijkbare culturen. Dus dat is heel interessant.
Ja, ik hoop dan altijd dat je gewoon buiten Nederland ergens meer jezelf bent, kunt zijn, dan in Nederland. Wat ik ervaar, we zijn nu 8 jaar terug en ik ben hier wel weer op mijn plek. Maar ik denk, zoals elke repat weet, blijf je altijd met 1 been buiten Nederland staan. Want dat verandert niet en die culturele nieuwsgierigheid verandert ook niet. Maar ik merk wel dat ik het soms moeilijker vind om echt mezelf te zijn hier. Omdat je ook weer al die kaders van familie, van vrienden, van ja, die cultuur, die omarmt je. Maar soms houdt die je ook vast.
Ja, dat is heel mooi. Mooi dat je dat deelt ook, dat je dat zo ervaart. Ik herken dat heel erg vanuit persoonlijk perspectief. Maar ook wel vanuit een expertise perspectief. Kijk, ons brein is gewoon heel druk. En heeft eigenlijk maar 1 prioriteit en dat is ons in leven houden. Dat is het enige wat eigenlijk gewoon 24/7 plaatsvindt in de bovenkamer. En het culturele referentiekader is dus ook heel erg helpend. Want het zorgt ervoor dat het brein capaciteit overhoudt voor de dingen die er echt toe doen, weet je wel. Niet alle dingen die zich elke dag herhalen. En ik denk dat wat jij omschrijft is dus ook heel erg dat culturele referentiekader, dit is hoe we het hier doen, dit is zoals het hoort, bij gebrek aan een betere uitspraak, dit is hoe we met elkaar omgaan. Ja, dat kikt gewoon in, dus dat gaat terug naar de default, zeg maar. En omdat jij natuurlijk zo lang buiten Nederland hebt gewoond, weet je ook dat er een andere default is. Dus dat triggert een soort, nou, ik wil de woorden niet in je mond leggen, Mirjam, maar frustratie misschien. Of dat je denkt, zoiets.
Ja, soms wel. Ja, ja, klopt. Ja. Ja. En ik denk dat voor veel repats herkenbaar is en ook onderdeel is van, nou ja, reverse culture shock, hoe je het ook wil noemen, dat je eigenlijk opnieuw weer kennis moet maken met Nederland. Wij zien dat vanuit Resettle ook, dat je als werknemer die terugkomt, dus als expert die terugkomt in je organisatie, eigenlijk ook weer opnieuw kennis moet maken met hoe het gaat in de organisatie. Omdat ook het beeld dat je in je hoofd hebt van hoe het was toen je wegging, klopt ook niet meer. Dus die hele perceptie wordt gewoon overhoop gegooid.
Ja, klopt. En dat brein vindt dat heel lastig. Want weet je, neurologisch zit het er allemaal. Weet je, als je ooit, kijk, zoals ik kan voor mezelf spreken, ben in Nederland geboren, ben in Nederland opgegroeid, was ver voorbij de puberteit toen ik voor het eerst vertrok naar Nederland. Weet je, dus neurologisch, cultureel gezien ben ik echt heel Nederlands. Echter heeft mijn brein is wel tentoongesteld geweest aan allerlei andere manieren. Ja. Waarvan ik ook heb gezien dat die ook kunnen werken. Maar op het moment dat je dus terugkomt in Nederland, en zeker als je terugkeert naar bijvoorbeeld je werkgever.
Ja,
dat brein is de hele tijd een beetje zo in conflict. Want het voelt heel comfortabel, hè? Want je weet het allemaal, je snapt het allemaal. Dat brein begrijpt precies wat de bedoeling is op welk moment. En toch is dat brein ook een beetje van slag. Want die denkt ook, ja, er zijn ook andere manieren. Ja. En dat kost tijd. En sommige mensen komen daar ook nooit. Dat is heel pijnlijk, maar dat is wel wat het is. Ja.
Ja, nou goed, gelukkig kun je dan gewoon zeggen, nou, dan ga ik weer weg. Dan ga ik weer uit Nederland. Dat is dan wel weer zo fijn. Want je weet ook heel goed dat je het ergens anders ook wel weer op kunt bouwen. Als we dan nog even teruggaan, want dat vind ik toch ook wel interessant. Want jij, nou ja, je bent deels van het jaar in Nederland, deels woon je in Latijns-Amerika. Want daar zitten natuurlijk ook heel veel van jouw klanten. Wat is nou voor jou dan het allerleukste aan het werk dat je doet? Want je adviseert dus, ik zal het even oplezen. Internationale bedrijven bij het overbruggen van culturele verschillen. Dus ik stel me dan voor teams die van verschillende nationaliteiten bestaan. En om te zorgen dat weer loopt.
Ja, nou, wat een leuke vraag. Van wat vind ik nou het allerleukst? Goed, ik kan hier uren over kletsen. Dat ga ik jou en de luisteraar niet aandoen. Maar kijk, uiteindelijk heeft cultuur een hele grote impact of invloed op het menselijk gedrag. En ik ben vanaf kleins af aan eigenlijk altijd heel erg gefascineerd geweest door het menselijk gedrag. Dus mijn expat-avonturen en ook repat-avontuur hebben heel erg bijgedragen in ook meer snappen van het menselijk gedrag. Omdat het gewoon heel erg dicht bij huis kwam. Het kwam gewoon heel erg, weet je, het ging over mij. En het is zo dat, ook al willen we dat niet als mensen, ons brein stuurt ons altijd in een bepaalde richting. Ja. En heeft altijd ook een oordeel over wat goed of fout is. En wat ik het allerleukste vind aan het werken met de klanten die ik heb, is dat we eigenlijk leren mensen nou ja, het gedrag van de ander te interpreteren. En uiteindelijk, culturele verschillen zijn daar helemaal niet om te elamineren. Want sterker nog, weet je, die diversiteit en die verschillende perspectieven, die helpt organisaties juist om tot veel creatieve ideeën te komen en oplossingen. En hoe inefficiënt het soms ook voelt, het is eigenlijk een stuk efficiënter, want je komt tot betere resultaten in minder tijd. Maar het probleem is dat we vaak het gedrag van de ander interpreteren door ons eigen referentiekader. Hm. Nou, jij hebt in Singapore gewoond en je gaf net al bijvoorbeeld ook al aan, hè, over dat gezichtsverlies wat heel erg diep daar in de cultuur zit. Dus mensen spreken bijvoorbeeld niet vrij comfortabel openlijk in een groepsmeeting en gaan dan na de groepsmeeting één op één met elkaar daar nog even over in gesprek. Wij, vooral middels ons eigen referentiekader in Nederland, denken dan dat is een beetje achterbaks. Want je zat net in die meeting, toen werd je gevraagd om je mening, toen zei je niks. Vervolgens lopen we bij het koffiezetapparaat en loop je helemaal leeg. En wij vinden daar dan wat van. Ah. En wat ik het allerleukst vind is om dus teams en executives juist te helpen van, ja, word je nou bewust van de bril waardoor je zelf naar het gedrag van de ander kijkt, interpreteert het gedrag van de ander en ga daar dan mee experimenteren. En ja, dat doen we door trainingen te geven, maar ook advies, consultancy, nou ja, geef het beest een naam. Ja, en het is natuurlijk gewoon hartstikke internationaal. En dat is denk ik iets wat elke expat of repat wel zal herkennen. Dat als je eenmaal bent weggeweest, dan voelt Nederland heel vaak heel klein. Ja. En dat internationale aspect van mijn bedrijf en de mensen waarmee ik werk is gewoon, makes me thick in the morning, zou ik maar zeggen. Ja.
Ja, ik zit hier ook met een klein beetje een soort van, nou niet jaloezie, maar wel dat ik denk, oh, ik wil jou worden als ik later groot ben. Ja. Lijkt me hartstikke leuk. Ja,
nou, ik heb hartstikke
mijn eigen,
leuk.
Mijn eigen pad. Maar, nee, maar ja, het is, nou ja, wat ik zeg, bedoel, op het moment dat je gaat niet voor niks een avontuur aan in het buitenland. En wat verder ook op je pad komt, dit blijft denk ik altijd fascineren. En hoe mooi dat jij dan kan zorgen dat gewoon binnen bedrijven, dat die teams elkaar gewoon beter gaan zien en verstaan. Want dat is eigenlijk wat je doet.
Ja, 100%. En en dat doe ik met heel veel passie. Ik doe het godzijdank ook niet alleen, want dat zou ook wel heel intens zijn. Maar met heel veel passie en heel veel plezier. Maar dat gezegd hebbende ben ik natuurlijk ook heel erg dankbaar voor de hele leuke en mooie klanten die ik heb. Want uiteindelijk, we zijn ons gewoon heel vaak niet zo bewust van de culturele verschillen die een impact hebben op de werkvloer. Ja. En we wijzen gewoon, het makkelijkste is gewoon om te wijzen naar de ander. Dat is het allermakkelijkste. Ja. En uiteindelijk, kijk, de klanten die bij mij komen, die zeggen ook van ja, we moeten hier echt wat mee. Want mensen begrijpen elkaar niet, ze kunnen elkaar niet lezen. Ja. Ik heb nog niet zo heel erg lang geleden gewerkt met een Benelux-team. Waarbij gewoon Nederlanders zeiden over Vlamingen. Van ja, maar ik heb het gevraagd en zij zei ja. En nu activeer ik op basis van haar ja. En toen zei zij dat ze nee zei. En zij, de Belg zei tegen mij van nee, maar ik heb echt gezegd van nee, weet je, dat moeten we niet doen. En nu hebben we een probleem. Ja, en dan blijkt ja, dat dan toch gewoon, zei, de Vlaming had in dit geval dan gezegd van, nou ja, laten we er nog even naar kijken. Misschien dat inderdaad een goed idee is. Ja, dat is dus het equivalent van, ja, over my dead body. Maar die moet je wel leren lezen.
Ja, die Hollander, je nou voor je ja. Ja,
en andersom vice versa. Dus wederom, geen goed, geen fout. Maar dat is gewoon ontzettend leuk om te doen. Ja, kan niet anders zeggen.
Kan je niet een boekje schrijven met bloopers? Want volgens mij maak je ook ontzettend veel grappige situaties mee. Daardoor juist, door culturele miscommunicatie.
Nou, absoluut, ja. Absoluut. En het leuke is ook dat die bloopers, of die grappige situaties, die komen vaak naar de oppervlakte doordat we gaan werken met zo'n team of met een organisatie. Ja. Mensen elkaar beter leren begrijpen. En ik had laatst bijvoorbeeld iemand uit uit Hongkong. Ja, en die zei gewoon letterlijk tegen zijn Nederlandse collega, maar jij bent eigenlijk helemaal niet zo'n eikel. Het ligt eigenlijk helemaal niet aan jou. Ja, en toen dacht ik ook, ja, mijn taak zit erop. Weet je wel, want als we dit gesprek kunnen voeren, dan zit mijn taak erop.
Oh, van, briljant.
Vond ik ook heel leuk. Hebben ook heel hard omgelachen. Ja, hij zei gewoon, you're not an asshole after all. We're just different. Ja, echt heel leuk.
Auw, maar wauw.
Ja. Ja, inderdaad. Nederlander kon het uiteraard goed hebben. Dat spreekt dan ook weer over de cultuur.
Ja, precies. Ja. Mooi, ik vind het eigenlijk wel een hele mooie afsluiter.
Leuk.
De laatste vraag is altijd aan jou. Sowieso fijn als je denk ik nog even zegt hoe mensen of organisaties jou kunnen vinden. Want er kan zomaar iemand luisteren die denkt van, oh, ik zie potentieel voor de organisatie waar ik werk. En of je nog een tip hebt voor degenen die terugkomen naar Nederland, kijkende naar Nederland van, ja, de gouden tip.
Ja.
No pressure hoor.
Nee, leuk. Dan ga ik denk ik beginnen met een gouden tip. En je overvalt me er ook een beetje mee. Of in die zin...
Het eerste wat er in je opkomt, als jij nu denkt van... Als jij nu terug zou verhuizen naar Nederland, waar zou je dan van bewust zijn? Wat je vorige keer niet door had.
Ja, dan zou ik... Dank je wel voor het kaderen van mijn gedachtegang. Dan zou ik zeker... cultuur als zeg maar het laagst hangende fruit nemen. Kijk, je hebt gewoon als je terugkeert naar Nederland, is je culturele referentiekader, je brein, je lens, geef het de beste naam, is opgerekt. En daardoor heb je een bredere blik dan alles en iedereen die nooit is vertrokken. Dus elke Nederlander die zijn leven lang in Nederland heeft gewoond en gewerkt, heeft dat voorrecht niet gehad. Dus in plaats van dan te kijken naar wat er allemaal wel niet mis is of wat er allemaal anders kan, is het heel effectief om te kijken naar wat triggert jouzelf. Ik weet bijvoorbeeld dat ik heb een bredere perceptie van tijd inmiddels. Dus ik hou heel erg van op tijd komen, maar als iemand tegen mij zegt ik stuur jou vrijdagmiddag om 4:00 het een en ander op en het komt op maandag, dan heb ik daar niet meer zo'n last van. Terwijl ik denk dat heel veel Nederlanders dat misschien nog wel hebben. En ik weet dat van mezelf, dus ga ik daar al op anticiperen. Dus in plaats van dat je kijkt naar wat de ander allemaal wel niet anders zou moeten kunnen doen, is het denk ik heel effectief om te kijken naar, oké, in hoeverre triggert het gedrag van de ander mij dan? En daarmee te gaan werken, zodat je gewoon wat lekkerder, relaxter, zorgelozer kan navigeren tussen die Nederlandse toch, ja... strikte, starre cultuur. Ik weet even niet hoe ik het anders moet noemen. Het is ook een perceptie hoor, overigens. Maar...
Direct, kunnen we ook zeggen. Gekaderd.
Direct, ja. Gekaderd, ja. Ik denk dat dat een hele mooie samenvatting is. Ja, dus ik zou, als ik het even moet samenvatten, in één zin zou ik zeggen, leer jezelf beter begrijpen en in hoeverre de Nederlandse cultuur jou triggert en wat jouw triggers zijn en ga daar proberen mee te navigeren, rather dan proberen te veranderen wat er toch niet veranderd kan worden.
Ik vind het een hele mooie uitspraak. Ik denk dat dit de short wordt.
Ik hoop dat het een beetje leuk op beeld staat.
Ja, je staat al, even kijken, 42 minuten leuk op beeld. Dus ik neem aan dat deze ook wel goed komt.
Dankjewel.
Ja. Leuk je hebt ook mooie schilderijen achter je. Dus dat doe je goed.
Ja. Het is wel een beetje hysterisch, hè? Maar die hangt hier al een tijdje. En hij is zo groot dat ik hem ook niet heb weg weten te halen. Dus,
ik kan je vertellen, dit is een betere achtergrond dan mijn halfdichte gordijn wat ik nu zie. Dus wat dat betreft, helemaal prima.
Helemaal niks mis mee als je het mij vraagt.
Nee. En dan als laatste, waar kunnen mensen jou vinden? Waarvoor kunnen mensen jou benaderen?
Ja, ik ben het meest actief en zichtbaar en ook bereikbaar op LinkedIn. En dat is gewoon op mijn voor- en achternaam, Coco Hofs. Mijn bedrijfsnaam is CCS, Cross Cultural Solutions. Maar ik zou gewoon zeggen, de kortste klap, er zijn niet zo heel veel Coco's in deze wereld. Dus LinkedIn is denk ik het meest effectief voor alles en iedereen. En om jouw vraag te beantwoorden, waarvoor? Ja, we werken dus met internationaal opererende bedrijven. Dan kun je denken aan teams, maar je kunt ook denken aan executives of één-op-één begeleiding. Maar ook als je je bedrijf hebt en je wil de grens over, en dan kan het al zo dichtbij als België zijn, en je wil zeg maar een goede start maken in plaats van allerlei problemen laten ontwikkelen, ja, dan zijn wij er om je mensen te trainen, maar ook om je organisatie op strategisch niveau te helpen, zodat je zeg maar ja, navigeert tussen alle culturele verschillen die je toch tegen gaat komen, of je het nou leuk vindt of niet.
Nou, helder. Niks meer aan toe te voegen.
Leuk.
Helemaal goed. Ik vond een heel verhelderend gesprek en ontzettend leuk om, ja, om jouw brein zeg maar hierop los te kunnen laten. Nou, voor iedereen die nu luistert, hoop ik dat je hier ontzettend veel inspiratie en tips uit hebt gehaald. En laat het even weten, want ik hoor zo weinig eigenlijk terug. Hè? Want je maakt een podcast en je hoopt dat heel veel mensen hem beluisteren. Dat zie ik dan natuurlijk terug in de statistieken, dat komt goed. Maar je mag best wel even reageren. Dus stuur me een DM op LinkedIn of mail of schrijf een fantastische review op Spotify, ook altijd leuk. En dan, ja, dan hoor ik graag van je. En dan rest mij alleen nog maar te zeggen, tot de volgende. En dankjewel Coco dat je dit wilde doen.
Nee, jij bedankt. Dat was ontzettend leuk. Ik vond het ook een heel leuk gesprek. Dus jij bedankt daarvoor.
Oh, voordat je verder gaat, nog even dit. Ben jij HR of Global Mobility Manager en hou je je bezig met Employee Experience? Weet dan dat wij jouw sparringpartner zijn als het om een rewarding traject binnen je organisatie gaat. Neem contact op via events@resettle.nl.